Dat gemopper, dat zijn heel veel kinderen
gewend.
Ze worden er niet meer warm of koud van. Moppen maar weer, dan hebben we het weer gehad. En ik wil juist hen die andere kant laten zien.
Ja.
Jij bent een leuke meid, je bent een leuke jongen. Alleen niemand zegt dat tegen jou. En daarom ga je het ook vergeten. En dan ga je een gedrag vertonen wat helemaal niet bij jou past. En wellicht ook niet bij je opvoeding.
Welkom bij Generatie Veerkracht, de podcast over jeugdpsychologie, zorg en onderwijs. Waarom zou iemand met 23 jaar ervaring als docent en 15 jaar als directielid de switch maken naar jongerencoach? Marcel Emaus, welkom.
Dankjewel.
Waarom heb je deze switch gemaakt?
Dat was niet zo moeilijk voor mij, omdat ik mijn hart volg. En mijn hart zei dat het op de middelbare school, zoals het nu geregeld is in Nederland, genoeg voor mij was. Ik miste in het onderwijs de passie voor leerlingen. Leerlingen werden gezien als cijfer. En de mens achter de leerlingen werd wel eens vergeten. Ook hun zorgen en hun behoeftes, daar werd niet meer aandacht aan besteed. Het was toetsweken. En aan het einde werd dan beoordeeld of je mocht blijven, of dat je moest blijven zitten, of dat je maar weg moest. En dat ging niet meer, mijn hart kwam dat niet meer overheen.
Maar dat zeg je, dat is meteen ook een uitspraak over hoe onderwijs, zeg maar, in het algemeen is ingericht.
Dat is
cijfers, toetsen,
klopt.
CITO-toetsen op een
11, dat begint 12. Op de basisschool al. Het gaat voornamelijk om het gezicht van de school. Ouders kijken op de site van inspectie. Hoe is een doorstroompercentage? Hoe is een slagingspercentage? En daar draait het allemaal om. En als een leerling het percentage naar beneden zou gaan krijgen, dan wordt hij toch stilletjes verzocht om de school maar te verlaten.
Klopt,
En dat gaat mij te ver.
Waarom gaat dat te ver? Wat zag jij gebeuren? Wat is het gevaar van deze cijfertjescultuur?
Nou, het is een soort survival of the fittest. De kinderen die goed kunnen leren, gemotiveerd zijn om te leren, thuis alle middelen hebben.
7 vinkjes hebben.
Ze zitten op sport, de kleding is goed, ze gaan op wintersport, ze gaan op zomervakantie. Ze kunnen bijles veroorloven. En bij mijn oude middelbare school kwamen toch veel kinderen uit sociaal wat armere milieus. En die zag je er aan onderdoor gaan. Met name in de coronatijd was het heel zwaar. Mm-hmm. Automutualisme zag je heel veel bij jongeren. Maar ook depressiviteit. En ik vond dat daar gewoon te weinig aandacht aan besteed werd.
Was dat de tijd dat jij dacht van, tijdens corona, dat er een soort van inzicht kwam? Kun je mij meenemen naar het moment dat jij dacht, dat je een soort van helder inzicht had? Dat je dacht van, en nu is het klaar. En nu kies ik ervoor vanuit voor de klas, in de directie, naar contact maken met die kids gaan en ouders.
Nou, terwijl ik gymles gaf en in de directie zat, had ik al heel veel contact met leerlingen. Want ik zat weinig op mijn kantoor. Mm-hmm. Laat staan achter mijn bureau.
Hoe is jouw aandachtspannen? Ben jij iemand die goed stil kan zitten?
Ja, dat kan ik.
Ah, okay.
Maar ik ben graag onder de mensen en ik ben graag, ik heb het, net als je bij mij komt eten, dan wil ik dat het in orde is. Dat ik iets voor je heb gemaakt wat jij lekker vindt. Dat de wijnen er goed zijn, dat er lekker drinken is. En dat vind ik met kinderen op school ook. Ik wil dus het gevoel geven dat ze er allemaal bij horen. Dat ze daar hun zin hebben. Dat ze het allemaal aankunnen. Dat ze tijd genoeg hebben voor hun hobby's, voor andere zaken. En dat ging achteruit. Kinderen zag je gewoon stressen. Financiële stress, maar ook stress van ik haal het niet. Dus je hebt dan zo gedurende de dag, ging in het atrium ook vaak bij hun aan tafel zitten. En dan zie je toch wel vaak, ja, als ik het niet haal, dan worden mijn ouders boos.
Als docent deed je dat al?
Altijd al gedaan. Vanaf dag 1.
Dat contact maken.
Dat
zit in jou.
Dat zit in mij, ja. Want ik ben heel gevoelig voor sfeer. Ik ben heel gevoelig voor als ik aan mensen zie of voel dat ze het gevoel hebben, ik hoor er niet bij, ik doe er niet toe. Daar kan ik niet zo goed mee omgaan. Want ik vind dat iedereen erbij hoort.
Waar komt dat vandaan dan, Marcel?
Geen idee.
Heb je dat altijd al gehad?
Ja, heb ik altijd al gehad, ja.
Dus die als laatste werd gekozen bij voetbal, en dan dacht jij, dat vind ik wel lullig
ja,
voor
maar
je.
Ik deed dat niet aan mee.
Je weet toch dat je moet kiezen? Je moet vroeger dat spelletje dan, dat je omste beurt voor wie bij in je team
ja,
mag
Ja, ik vond dat wel heel sneu, ja. Maar ja, goed, weet je, we waren met
vrienden onderling. Survival of the fittest, hè?
Ja, maar dat ging allemaal gemoedelijk. In de achterhoek ging dat wel op een gemoedelijke manier.
Ja, onmundig mooi.
Ja, onmundig knelhard mooi, man.
Ja.
Maar goed, ik was 10 en toen zette de docent, ik weet zijn naam nog, ik zal het maar niet zeggen.
Ja.
Die zette een meisje, haar naam weet ik ook nog, zo voor paal, omdat ze onvoldoende had voor rekenen. En ik was toen 10 en toen dacht ik al bij mezelf, wat ben jij een hufter.
Maar hier is dan dat zaadje misschien wel geplant.
Wellicht. Wellicht.
Toen dacht jij, en nu dit en dit gaat mij niet nog een keer. Ik ga het veranderen.
Ik ga het veranderen. Mooi. Daarom heb ik in mijn gymles ook, wat ik net al vertelde, nooit leerlingen zelf partijen laten kiezen. Want het zijn altijd dezelfde die als een soort van varken worden behandeld. Van, nou, jij mag dan daar wel naartoe.
Ja.
En dan nemen wij jou wel.
Ja.
Want in workshops die ik later gaf op de basisschool aan jonge moeders of aan moeders, zag je weer huilende moeders. En ik wist wat vandaan kwam. Gymnastiek werd altijd als laatste gekozen. Dat vergeten ze hun hele leven niet. Never, nooit. Dat is een,
je mag er niet bij horen.
Jij hoort er niet bij.
Nee.
Maar goed, voor deze keer ga jij dan daar maar bij.
Ja.
Nou, dat heb ik altijd gehad. Ik weet niet, misschien komt dat bij mijn ouders thuis. Bij ons thuis was ook iedereen welkom. Iedereen kon blijven slapen, iedereen kon blijven eten.
Ja.
Iedereen is gelijk. We hebben geen verschil tussen mensen. Dat heb ik altijd wel gehad. En dat was ook fijn om dat te zien. Dat leerlingen een stukje onzeker waren. Dat de glimlach kwam met gymnastiek. En dat ze zekerder werden. En dat ze wisten van, ja, bij Marcel, daar wordt niet uitgelachen.
Nee,
en
er wordt wel gelachen, hoop ik.
Er wordt heel veel gelachen, want ik heb ook altijd gezegd, als ik een grapje maak en dat bevalt je niet, alsjeblieft zeg het tegen mij. Dan bied ik mijn excuses aan en dan gaan we weer vrolijk verder.
Okay.
Ja, ik had wel veel van de humor.
Ja, wat mooi. En Marcel, als we toch nog even teruggaan naar het begin. Jij werkt in een school en jij denkt, ik wil het anders gaan inrichten. Na al je ervaring, na 23 jaar, 25 jaar in het onderwijs. Neem eens mee naar dat proces, maar hoe dat is gegaan. Wat heb je gedaan?
Wat ik net al zei, gewoon mijn hart gevolgd en besloten om te stoppen.
Moest je je ook nog omscholen ergens in? Of?
Nee. Ik heb wel even een tijd voor mezelf genomen. Ben toen vrijwilligerswerk gaan doen. In Schiedam heb je een organisatie, Argos. En die hebben ook een taxibedrijf. Dus ik breng voornamelijk dames op leeftijd van A naar B binnen Schiedam. Ja, daarbij een maatschappelijk werkende auto. Dat is waanzinnig leuk.
Mooi.
En toen heb ik bij de Porsche, Lamborghini en Bentley gesolliciteerd als chauffeur.
Okay.
Dus ik heb allerlei droomauto's weg mogen brengen. Ja, was geweldig.
Hoe was dat? Ja, ooit brokken gemaakt?
Nee, dat gelukkig niet. Ja. Want dan zijn de rekening voor jezelf.
Echt?
Ja.
Als chauffeur?
Ja.
Wow.
Okay. Ik kwam veel in het gooi. Het was eigenlijk heel leuk. Maar ook daar kwam ik al. De sfeer in het bedrijf is echt een mannenwereld.
Ja.
En dat is niks voor mij.
Nee, wat ik beschrijf is,
het is gewoon te rauw, het is te ruw, het is afzeiken, het is sociaal onprettig, het is niet warm, het is zakelijk. Nou, wat heb je nou weer gedaan? Nou, oké. Okay. Ik heb dan in allerlei Porsches en Bentleys en Lamborghinis gereden.
Mm-hmm.
Dat heb ik meegemaakt.
Ja, bucketlist, dingetjes,
klaar,
afgevinkt.
Hoeft ook niet meer. En dat was ook niet mijn sfeer.
Ja, want kon je dat wel teruggeven trouwens? Als we nu toch hebben over zo'n harde werk, een beetje mannelijke cultuur vaak. Kon je dat ook zeggen? Nou, ik vind het een beetje onaardig wat je zegt. Of hield je daar wel gedijst
aan? Nee, hield me gewoon gedijst. Ja. Dat is de meute.
Jij mocht gewoon Lamborghinis rijden. Dus
prima,
jij dacht van,
prima.
Laat maar.
En toen zag ik volgens mij op Facebook,
IHUB,
jongerencoach. Ik dacht, ja, maar dit is hem.
Let's go.
Dit is hem.
Ja.
En toen heb ik alleen maar het cv opgestuurd. En toen werd ik gebeld voor een uitnodiging voor een gesprek.
Ja, je had een goed cv, neem ik aan.
ze zagen mijn
je
cv.
Je had wel ervaring.
Want daarvoor heb ik ook nog 2 jaar als sportentertainer gewerkt in het buitenland.
Okay.
En 2 jaar landmacht nog gedaan. Maar ook toen met de landmacht, ik zou eigenlijk officier worden. Beroepsofficier als sportinstructeur. En toen zag je een advertentie in de krant staan. Zoek jij je droomman als sportentertainer op Mallorca?
Wow.
En vertel mij waarom ik dat. Seconde, besloten.
Mooi.
Dit avontuur ga ik aan.
Wat mooi.
Ben ik ook blij dat mijn ouders mij daar ook in vrij hebben gelaten. Want voor hetzelfde geld hadden ze gezegd, ja, maar ja, dat gaan we niet doen.
Nee.
Je krijgt straks een goede baan bij de landmacht.
Ja.
Jij blijft, maar die dachten, joh, laat maar gaan.
Je kreeg die vrijheid en die warmte.
Ja, absoluut.
En probeer je dat nu ook over te brengen naar de jongeren met wie je werkt?
Jazeker, om te beginnen bij mij thuis. Mijn dochters hebben van ons geleerd dat bij ons iedereen welkom is. We hebben Jehovah getuigen altijd over de vloer gehad. Mm-hmm. Uiteindelijk was het niet.
En ben je bekeerd?
Was ik al.
Oh, ja.
Nee, maar weet je, die meneer en mevrouw waren op leeftijd. En dat ging uiteindelijk om een kop koffie en een gebakje erbij.
Ja, en natuurlijk elkaar zien eventjes.
Ja, elkaar zien.
Ja.
Mensen waren niet eenzaam, wel alleen. Hoe kwamen jullie ook al bij? De switch maken?
Omdat ik vroeg van
cv.
Je had een goed cv.
Ja.
En waar komt dat vandaan, die zorgdrang die je had? Dat je een open hart hebt of van je ouders kwam. Maar los daarvan, Marcel, hoe ziet een werkdag er voor jou uit als jongere coach? Want misschien even te benadrukken, hoe oud ben jij?
Ik word over 3 weken 63.
63?
Ja.
Mooie leeftijd van een jongere coach, vind ik.
Ik heb als mijn leidinggevende gevraagd, ben ik voor jongeren en voor jullie wellicht niet te oud? Kijk, de kalenderleeftijd is 63. Maar ik voel me nog steeds 16.
Ja.
Om jouw vraag te beantwoorden. Ja. Ik heb een casus op een school. Een VMBO basiskader. Dat is een soort businessopleiding. En ik zit dan ook bij de jongeren in de klas. Ik ben gewoon een van die klasgenoten. Het is genieten met die jongens van 15, 16. Zijn zo beleefd ondeugend. Zo speels. Zo van wat zullen we nou eens weer gaan doen. Of wat, ja, daar word ik echt hartstikke vrolijk van. Dat vind ik zo leuk. En ondertussen komen ook zij, terwijl ze mijn casus niet zijn, ook met mij praten. Want ik zit ook altijd in de kantine te werken.
Ja.
Dus ik heb geen kamertje. Ik zit in de kantine en ik kijk gewoon wat gebeurt op deze school. Want met mijn cv gaan ook deuren van directieleden, van coördinatoren gaan open. Omdat ze weten, oh Marcel, ben je ook in de directie? Ja.
En die ze vragen, nemen je serieus.
Ja, ze nemen me serieus. Mm. Maar nu krijg ik ook steeds meer kinderen die eerst aan mij hebben gevraagd, wat doet hij? Wie bent u? Wat doet hij hier? En dat ik hou van dat soort kinderen. Een beetje een randje, een beetje rauw. Maar wel, what you see is what you get.
Mm-hmm.
En die komen dus nu ook aan mijn tafel met me praten.
En wat zeggen ze?
Nou, dan heb ik al heel snel hun karakter door. Ik heb gisteren ook een uur of anderhalf uur met een meid aan tafel gezeten. Ik zei, joh, je bent zo'n leuke meid. Oh meneer, dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Ik zei, maar in je gedrag heb je nog wel veel te leren. Je bent een hele mooie diamant, maar dat moet nog gepolijst worden. Dat moet nog geslepen worden. Je moet nog een kusje krijgen. En als je dan mij zo ziet glunderen,
mm-hmm.
van dus eindelijk die iemand ook iets positiefs in mij ziet. Ja. Want het gemopper, dat zijn heel veel kinderen
gewend.
Ze worden er niet meer warm of koud van. Moppen maar weer, dan hebben we het weer gehad. En ik wil juist hen die andere kant laten zien.
Ja.
Jij bent een leuke meid, je bent een leuke jongen. Alleen niemand zegt dat tegen jou. En daarom ga je het ook vergeten. En dan ga je een gedrag vertonen wat helemaal niet bij jou past. En wellicht ook niet bij je opvoeding. En dan zie je zijn ogen van, oh ja, even weer terug naar de basis. Waar ben ik ook alweer opgegroeid? En wat kan ik wel? Niet wat kan ik niet, maar wat kun je wel?
Mm-hmm. Hey, en Marcel, wat voor jongerencontact heb je? Kun je me meenemen in een contact wat je hebt? Kom je bij de mensen thuis?
Ja. Ja.
Hoe ziet zo'n contact eruit?
Nou, even terug. Ik heb drie leefgebieden. Ik kom bij ze thuis inderdaad. Ik kom bij hen op school. En ik besteed aandacht aan hun vrije tijdsbesteding.
En wat is de leeftijd van deze jongeren?
De jongens die ik nu heb zijn 14 en 15.
Oh ja.
Maar hiervoor heb ik een jongen gehad van 11.
Maar wel niet jonger. Dus meer middelbare schoolleeftijd dan basisschoolleeftijd.
Ja, ik heb mijn eerste casus was basisschool.
Ja, oké. Okay. Oh, ja. Dat ook dus.
Ja, dat ook. Ja. Want ik heb ook 10 jaar lang basisschoollessen, gymlessen verzorgd. Dus daar heb ik ook ervaring mee.
Ja.
Maar nu heb ik ze van de middelbare school. Eén jongen zit in een examenklas. En de andere jongen zit in een brugklas. Ja, en ik ben... Kijk, als ik een school binnenkom, dan weet ik al precies hoe alles loopt en reelt en zeilt. En
Je ziet veel.
Ik zie veel. En ik koppel ook terug. Ik zie ook als er gepest wordt bij leerlingen onderling.
Wat doe je dan?
Dan ga ik even naar de leiding geven. En ik zeg, ja... Ik wil niet snitchen, maar dan loopt die jongen. Die zie ik nu al vaker. Ja. En die pest dat meisje.
Ja.
Hij stompt haar, hij slaat haar. Ja, zegt dat meisje, ik vind het niet erg. Ik zeg, het is wel erg, want hij moet gewoon zijn handen thuis laten.
Ja.
En hij moet leren dat hij niet moet slaan.
Maar dan lacht, als het gebeurt, dan lacht ze. Maar eigenlijk zie je zij het niet leuk vindt, bijvoorbeeld. Ja.
Daar ga ik ook naartoe.
Ja.
Ze zei, hij slaat jou toch? Ja, maar meneer, is niet erg. Ik zei, dat is wel erg. Ja. Dat moet je niet accepteren. Ja, maar dat doet hij altijd. Ja, dus? Ja, maar meneer, het doet haar geen pijn. Ik zei, dat weet jij toch niet? Dus ook dat empathisch vermogen is ook bij jongeren veel niet meer aanwezig of minder aanwezig.
Komt dat, denk je?
Ik denk deels het milieu, de omgeving waar ze opgroeien.
Ook omdat het jongens zijn, bedoel ik?
Wellicht, maar er zijn ook meiden bij, die kunnen er ook wel van.
Ja, ja, ja.
Ja, ja.
Ik werk ook op middelbare school, er is soms meidenvernijn en die gaat zo hard, die kan zo gruwelijk hard aan toe gaan.
En dat blijft ook heel lang duren.
Dat is het.
Kijk, de jongens zijn de volgende dag weer vergeten.
Klopt, die vechten en dan
biertje drinken en dan is het weer klaar. Ja. En meiden, dat blijft echt heel lang.
Het is niet bij allemaal zo, laten we niet generaliseren, maar ik zie soms wel...
Dat is het grote verschil tussen jongens en meiden.
Ja.
Ja. En daar praat ik met meiden ook over en dan lachen ze en dan herkennen ze. Ik zeg, daar moet je echt mee stoppen.
En Marcel, jij komt ook bij de mensen thuis.
Zeker.
Wat voor sfeer is hier? Wat voor gezinnen zie je?
Tot nu toe heb ik gezinnen gehad waarbij er geen vaderfiguur meer in huis is. De jongen leeft met moeder alleen. Ik merk wel dat er financiële druk is. Ze hebben het financieel niet breed. Het is niet smerig of vies in huis, maar het is ook niet dat je zegt van, wauw, ze hebben weinig vierkante meters waarbij ze met z'n tweeën leven. Dus ze leven kort op elkaar.
Mm-hmm. Weinig privacy.
Weinig privacy. Ja. Ik denk de ruimte waar we nu zitten, dat is een keuken, een woonkamer, slaapkamer en een badkamer.
Ja, dus 4x4 hier ongeveer.
Ja, en vaak in een milieu, Rotterdam-Zuid, zijn we ook wel wijken waar je denkt, nou...
Daar kom je dan wel eens.
Ja, daar kom ik wel eens. Ja, ik hou wel van dat soort wijken. Ja. Toen ik in Rotterdam ging wonen, ging ik in Rotterdam-West wonen. Ik hou van volksbuurten. Mm-hmm. Dat is gewoon oprecht, what you see, you get.
Want wat gebeurt er als je jou loslaat in een soort van gegoede buurt?
Ik kan er niet goed mee overweg. Het doet mij
niks. Wat gebeurt er dan?
En niets. Ik sla dan dood. Dat is geen energie. Ik krijg er geen energie van. Ja. Ik hou niet zo van, kijk mij eens. En dan denk ik, ja, nou, lekker boeiend. Ja. Maar verder, ja. Ik vind die mensen waar ik nu mee omga, die doen mij iets. Die raken mij echt. Ja. Ook een casus, een mevrouw, haar levensgeschiedenis. Nou, dan heb ik een brok in mijn keel. Ja. En dan zeg ik ook heel vaak, maar ik begrijp u helemaal, mevrouw, met u... Maar het gaat al heel snel amicaler.
Ja.
En ze zeggen ook altijd, Marcel, je bent bij ons altijd welkom. Want ik verplaats me dermate in hen.
Ja.
Ik ben ook niet iemand die oordeelt of die daar iets van zegt. Maar probeer in te voelen, oké, hoe leven zij? Waarmee leven zij? Wat is hun geschiedenis? En ik probeer me daarin te verplaatsen en met hen mee te gaan. En samen naar een soort van toekomst waarbij ze denken, oké, we gaan nu op een andere weg. We gaan beter met elkaar om.
En je zei van, soms krijg ik wel zo'n brok in mijn keel. Komt het soms ook iets te dichtbij bij jou? Dat je, zeg maar, je hoort in de zorg, hoor je dan, zeg maar, de professionele afstand houden tot de cliënt. Ja, is vaak wat je hoort.
Nou, ik heb van, kijk, het lijkt wel op me, ja, het doet me wel iets, maar het doet me ook weer niets. Ik bedoel, een seconde later is het ook weer weg. Dan ben ik ook wel weer zakelijk. Want in het begin, toen ik dit werk deed, heb ik literatuur gelezen. En het mooiste was, wat ik las, jij bent geen redder.
Het reddersyndroom.
Ja, want van nature ben ik dat. Maar dat dacht, oh ja, nee, ik ben geen redder.
Ja.
Ik probeer ze wel te helpen. Ik ben meer links achter het paard. Dus zij moeten het doen. En ik coach hen van links achter.
Je staat aan de zijlijn.
Ja, een beetje naar links, een beetje naar rechts. Een beetje sneller, een beetje langzamer. Ja. Misschien dit niet even terugpakken. Waar zijn we nu? Hoe gaat het nu? Oh, mezelf, het gaat veel beter tussen ons nu. Nou, dat.
Ja.
Want wie ben ik om te oordelen? En wie ben ik om te zeggen van, dit doe je niet goed?
Ja.
Nee.
En nu ben je jongerencoach.
Ja.
Wat maakt jouw werk zo mooi daarin?
Dankbaarheid. Ja. Dankbaarheid. Ik vind betrokkenheid fijn. Ik vind fijn dat die... Ik vraag heel vaak aan de jongeren... Zijn wij met elkaar op de goede weg? Zijn er dingen waarvan jij vindt dat ik ze niet goed doe?
Je bent transparant.
Ik ben heel transparant. Ja, ik check
wat een mooie eigenschap.
Ja, en dan zegt... Nou meneer, ik heb het heel fijn met u. Nou, daar doe ik het voor. Daar doe ik het gewoon voor. Het gaat niet om mij, het gaat om hen.
Ja.
Kijk even naar de Achterhoek. Ik heb gewoon een hele fijne jeugd gehad. En dat gun ik iedere jongen, gun ik dat. Iedere jongen. En nogmaals, net als bij de gymnast, als ik het gevoel heb, die jongeren die hoort er een beetje niet bij door die omstandigheden waar ze in zijn leven, dan wil ik er alles aan gedaan hebben om dat gevoel weg te nemen en zeggen van...
En als we het wat breder aanpakken, als jij zegt van ik gun jongens die gezien worden, et cetera. Wat hebben we nodig als samenleving? Je hoort wel eens de samenleving verhard.
Ja, warmte, aandacht.
Merk jij dat ook, dat de samenleving verhard?
Ja.
Of denk je juist, nee, ik zie veel liefde en potentie?
Nou, met de casus zie ik wel liefde tussen zoon en moeder. Maar ze hebben het gewoon zwaar. Ze leven op elkaars lip. Financieel is het niet fijn.
Wat is er nodig?
Dat is een hele goeie. Ja, dat weet ik zo 1, 2, niet.
Wat zegt je gevoel daarin?
Ja, dat er toch wat meer instanties, wat minder bureaucratisch moeten zijn. En wat meer hun hart volgen.
Want wat gebeurt er dan als er te veel bureaucratie is?
Ja, dan gebeurt er dus niks.
Ja, het stagneert.
Het stagneert.
Ja.
En iedereen wijst naar elkaar.
Ja, over de schutting.
Ja.
De problemen.
Jullie zijn verantwoordelijk. Ja, ja. Terwijl ik denk, nee.
Jeugdbescherming. Nee.
Nee, die. Ja, en dan, daar kan ik niet zo heel goed tegen. Dus ik neem zelf initiatief.
Dus het gaat ook ergens om verantwoordelijkheid.
Ja.
En jij pakt die verantwoordelijkheid wel misschien.
Ik durf mijn hoofd wel boven het maaiveld uit te steken. Ik kleur graag buiten de lijntjes.
En als jij... Je bent nu jongerencoach. 63 jaar. Vet mooi. Als jij nog een stap zou willen maken hier binnen de zorg.
Nee, dit is wat, dit is wat ik. Dit is mijn...
Je inspireert wel. Je inspireert mij weer. Wat eigenlijk wat zo mooi is aan ons vak. Ja. Namelijk het directe contact met een.
Ik wil ook. Ik heb het heel fijn gehad hoor. Ik heb als een hele mooie ervaring. Leidinggeven, maar dat wil ik. Nee, dit is. Ik bedoel.
Dat heb je
Dit is wie ik ben.
Ja.
En dit is mijn karakter. Ik wil gewoon met de enkels in de klei jongeren helpen. Ja.
Als mensen twijfelen van wat moet ik doen? Ben ik geschikt voor de zorg? Kan ik het wel? Heb ik de competenties? Competenties, zo'n eeuwig terugkomend woord. Ja. Wat zou je tegen hun kunnen zeggen?
Ik zeg altijd, als jij je ogen dicht doet, wat zie je dan? Wat zie je dan zelf dan doen? Ja, dan zie ik mezelf al voor de klas staan. Ik zeg, dan gaan we dat doen.
Ja.
Want dat is jouw passie.
Volg
dat
je hart, zei je al gelijk.
Ik zeg altijd, volg je hart. Het is wel eens leuk, want ik kom nu nog wel eens oud-leerlingen tegen van 20 jaar geleden. En die zijn nu in de 30 of zo. Meneer, weet u wat ik nu doe? Ik zeg, ik heb geen idee. Wat u toen al tegen me zei.
Oh ja?
Ik sta voor de klas.
Oh ja?
Ja, en gisteren met dat meisje had ik ook. En dan, ik zeg, wat ziet u mij doen, meneer? Ik zeg, ik moet heel even naar je kijken. En dan komt er iets bij mij binnen.
Ja.
Ik zeg, jij moet in de bouw. Nou, zegt ze.
Dat tegen een meisje, zei
ja.
Dat.
Ja. Ja, maar kan dat wel? Ik zeg, doe niet zo raar.
Ja.
Er is toch geen verschil tussen een man- en vrouwenberoep? Nee. Wat dat betekent, als jij dat wil doen... Ja, ik wil graag lasser worden. Ik zeg, jij gaat lasser worden.
Ja, je kan het.
Je kan het.
Ik zie je, je kan het.
Ik zie
je talent.
Jij kunt ook timmerman worden, je kunt elektromonteur worden. Ja, zeg, dat wil ik eigenlijk het liefst. Nou, dat is toch mooi?
Ja.
Ja, ik vind het... Sommige kinderen hebben net dat duwtje in de rug nodig van... Ja, mijn ouders willen dat ik rechten ga studeren. Zijn meisje uit 60 te nemen. Ik zeg, jij rechten studeren. Ben je, ja, je bent niet dom.
Maar kom je erachter dan als kind wat je wil? Zeg maar, jij kan het blijkbaar zien. Jij hebt een derde oog daarvoor.
Ja.
Dus nou, je hebt intuïtie daarvoor.
Ja.
Maar ik weet dat als puber, ja, ik wilde dat, ik wilde dat. Ik zie ze struggelen daarin.
Klopt.
Maar hoe kom je daar wel achter dan?
Ja, blijven struggelen, blijven vragen, blijven naar je talenten. Veel leerlingen doen wat hun ouders willen. In bepaalde cultuur is het belangrijk dat jij gaat studeren of dat jij gaat doen wat hun ouders willen. Ja, ja, zijn neef zit ook op het gymnasium.
Ja,
ik zeg maar, mevrouw.
Vergelijking.
Ja, want die gaat ook naar de universiteit. Ik zeg maar... Ankie van Grunsen rijdt niet op ieder paard.
Nee.
Nee. En ieder paard
ze rijdt niet op schimmel.
Nee.
Nee.
Dus wat hij ook wil, is toch goed? Als hij maar gelukkig is, toch?
Ja.
Nee, hij moet... Oké. En zo probeer ik ook leerlingen in gesprekken.
Ja.
En dat zijn soms heel lang... Maakt me niet uit, ik heb altijd tijd.
Ja.
En op een gegeven moment kom je erachter, al pratende, al denkende... Ja, dit is eigenlijk wie ik ben en dit is wat ik doe.
Want je begon het gesprek door te zeggen van... in het onderwijs was ik er klaar mee dat we bezig waren met cijfers. Als je die cijfers niet haalt, mag je niet over.
Ja.
Dat trekt mij niet aan.
Nee.
Wat heeft het onderwijs en wat hebben zeg maar pubers... want we hebben het toch een beetje over tieners. Wat zou je ze gunnen om zich te ontwikkelen... tot een persoon die zich gezien wordt... maar ook de eigen talenten kan ontwikkelen?
Nou, daar zou het onderwijs helemaal in moeten veranderen. Dat het onderwijs is meer gaat kijken naar de talenten van het kind. Wat een kind wel kan en niet kan. Een voorbeeld. Meisje zat in 2 HAVO. Ze haalde net zo goede cijfers als ik met wiskunde. Nou, dat waren allemaal 3 en 4.
Ja.
Nee, dit meisje haalt de bevorderingsnorm niet. Die moet naar de MAVO. Ik zei, nee. Wiskunde is het enige vak waar ze niet zo goed in is.
Ja.
Dit meisje blijft op school. In 4 HAVO mag ze een profiel kiezen zonder wiskunde. Zo gezegd, ik heb dat jarenlang volgehouden. Iedereen werd boos op mij. Jarenlang volgehouden.
Ja, en want je moet uitzonderingen maken. Nee, dat kan niet.
Dat mag niet.
Nee, precies.
Allemaal dezelfde. Maar dit zijn de regels. Ik had ook altijd ruzie niet.
Nee, ja.
Veel met de zorg.
Discussies. Ja.
Ik had een leerling die bij mij op school wilde instromen in mijn leerjaar. Ik las hun dossier nooit. Tenminste, niet voor het gesprek. Ik wilde de ouders en het kind wilde ik spreken. En dan keek ik net, als ik net beschreef, keek ik die kinderen in hun ogen en die ouders ook. En ik hou net als Obama van stiltes. Gewoon even stilzitten, kijken, nadenken. En op een gegeven moment zeggen, we gaan het gewoon doen. Wel duidelijke afspraken, maar we gaan het gewoon doen. En wie heb je nu binnengehaald? En dat wordt een thuiszitter. En dit wordt helemaal niks. Heb je haar dossier gelezen? Nee. Ik weet wel dat ze een eetprobleem heeft, psychische problemen. Ze komt van het gymnasium. En als wij allemaal de deuren dichtgooien... Wat moet er dan van haar terechtkomen?
Ja, kansen, dat hebben ze nodig.
Ze is cum laude geslaagd op de HAVO. Maar dan hoor je niemand.
Nee,
nee?
Omdat jij potentie zag en
ik
kansen
Ik zag potentie
zag.
En ik voel dat gewoon en ik zie dat gewoon.
Ja.
Ik ben in die zin ook wel old school. Ik maak wel duidelijke afspraken.
Ja.
He, dus als ik jou aanneem, dan wil ik ook dat je iedere dag op school bent.
Ja.
En als je niet kon zijn de problemen, dan bel jij mij persoonlijk op.
Ja.
En waarom? Ik zeg, en iedere week heb je een gesprek met je psycholoog. Ja, dat klopt. Mijn kamer is jouw kamer. In Spanje zei hij, mi casa es tu casa.
Mm-hmm.
Ja, dit is mijn sleutel. Geef je haar sleutel. Ja. Ik vertrouw haar gewoon.
Je geeft ze verantwoordelijkheid ook.
Je moet leerlingen meer vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
En een leerling die te laat in de klas komt, weet ook wel dat hij te laat is. Dat hoef je niet weer te zeggen.
Ja.
Dat gebeurt heel veel.
Maar wanneer trek je wel de grens en wanneer kan iemand jou wel triggeren daarin?
Nou,
wanneer word jij getriggerd wel?
Onbehoorlijk gedrag. Agressief gedrag. Mm-hmm. Onbeschoft gedrag naar collega's toe. gewelddadig.
Hoe, wat gebeurt er dan in jou? Als je
dan, is, dan, is, dan komt mijn landmacht mentaliteit.
En dan? En,
is klaar, uitschrijven.
En dan ben je wel resoluut?
Dan ben ik heel resoluut. Eigenlijk aan beide kanten ben ik resoluut. Maar dan ben ik echt van... tot hier en niet verder.
Terwijl dat gedrag komt ook weer ergens vandaan.
Weet zeg
maar, dat die bully, dat onbeschofte. Ik bedoel, als iemand thuis gewend is om onbeschoft bejegend te worden door zijn eigen ouders, ja, grote kans dat hij dan op school dat gedrag gaat vertonen.
Absoluut, maar ook daar zijn al tientallen gesprekken mee geweest.
Uh-huh.
Maar je moet ook klaar. Je moet ook,
maar wat moet er dan met zo'n jongere gebeuren? Zeg maar, dan wordt hij verwijderd van school. Ja, dat heeft hij helemaal niks. Nee, hij ziet jou niet meer.
Nee, maar ik heb zorgplicht. Dus ik had die zin ook wel goed contact met andere collega's van andere scholen in onze stichting. Ik zei, joh, op zich is er geen verkeerde jongen. Maar ja, bij ons. Nou, dan kreeg ik het wel vaak voor elkaar dat hij op een andere school wel terugkomt.
Ja.
Nee, kijk, als ik dan op een gegeven moment merk dat het niet lukt. Dan ben ik ook heel makkelijk zeggen, joh, ik heb toen geen goede beslissing genomen. Weet je wat, we gaan het weer opnieuw proberen. Mm. Zo ben ik het ook wel weer.
Ja, toch wel kans. Ik hoor steeds kansen en verantwoordelijkheid geven.
Ja, ja.
En mensen zien.
Mensen zien, hun kwaliteiten benoemen. En je hoeft niet te benoemen waar ze niet goed in zijn, want dat weet een kind zelf wel. En gewoon vertrouwen hebben.
Ja.
Gewoon vertrouwen.
Hey, en als jij een school zou mogen opzetten, even puur een utopische gedachte. Gewoon, je mag het zelf inrichten. Wat zou dan, denk je, een logischere manier zijn om kinderen te leren en te ontwikkelen?
Het benoemen dat ze ergens goed in zijn. En ook veel meer vakken organiseren waarbij ze hun talenten kwijt kunnen. Dus ik had vroeger altijd een droom ook dat je een auto kunt monteren of een scooter in elkaar kunt zetten. Schilderen, elektrotechniek. Maar ook de vakken die we nu gewend zijn op een middelbare school. Dus echt heel breed. Heel creatief, toneel, sport. Leerlingen die graag naar de universiteit willen, geneeskunde willen studeren. Ook daar de mogelijkheden voor zijn. Dus eigenlijk een soort afspiegeling van de maatschappij binnen een gebouw waar je ook van elkaar leert.
Wat hebben we nodig om daartoe te komen?
Waarschijnlijk ook heel veel geld, weet het niet. En een andere mindset.
Ja,
we denken
ik
heel
denk
erg...
ook aan de tweede namelijk.
Ja, we denken heel erg in hokjes.
Precies.
We denken in hokjes, ja. Hij hoort hier niet thuis.
Ja, we zijn gewend dat dit systeem het systeem moet zijn. We moeten het systeem misschien veranderen.
Dat sowieso. We moeten het systeem helemaal veranderen. Maar door het systeem zie je niet alleen maar leerlingen, maar je ziet ook collega's eronder doorgaan.
Ja, die druk op scholen.
Van de week stond in de krant, op de praktijkscholen zijn veel mensen, veel collega's die het niet meer aankunnen.
Ja, veel stress.
Veel te veel stress.
Te veel administratie misschien.
Dat komt er ook nog eens bij. Heel veel administratie. Je moet alles verantwoorden. De druk van boven. Je moet dit slagingspercentage halen.
Ja.
En zo niet, dan.
Ja. Een zak geld en een mindset.
Dat laatste vooral.
Ja. En de leerlingen moeten we de kansen zien bij de leerlingen. En het positieve benadrukken.
En ze moeten welkom gevoeld worden. Ja. Je bent welkom. Je mag er zijn. Wat fijn dat je er bent.
Ja.
Maar ook wel ook op hun gedrag wijzen. Dingen die niet kunnen, moet je er ook op wijzen.
Ja.
Tot hier en niet verder. Maar dit kan echt niet.
Ja.
Klaar. Maar dan wel op een prettige manier.
Ja.
Weet je wel, afkraken is makkelijk.
Ja.
Maar je moet ze gewoon een bewustwording geven van ja. En dan zeggen ze ook, ja, dit had ik eigenlijk niet moeten doen. Prima.
Ja.
Zand erover, morgen weer verder. Ja, gewoon wat warmer, wat meer naar elkaar omkijken. Elkaar helpen. En als we de conclusie komen tot, ja, we kunnen niet meer verder helpen. Ja, dan houdt dat ook eens een keer op. En dan eens kijken van, wie kan je nog wel helpen?
Netwerk.
Kijken. Met elkaar overleggen. Dat vind ik ook zo mooi van mijn baan nu. Bepaalde casussen zit je aan tafel met orthopedagogen, gedragswetenschappers, psychologen, iemand van de jeugdbescherming.
Alle disciplines.
Geweldig.
UFO's, uitvoeringsoverleggen. Ja.
Oh ja, dat je wel eens denkt, oh, zo heb ik toch helemaal niet naar gekeken.
Oh, ja.
Oh, geweldig.
Ja.
Ja, ik vind dat zo leuk om te leren. Want een casus die ik nu 3 maanden heb, ik zeg, joh, we kunnen in de vakantie toch samen gaan padellen. Het is toch heel leuk om samen te doen. Mijn collega die geeft padelles.
Ja.
En hij was al een beetje wantrouwig. Ik zeg, maar wil je dan niet met padellen? Ja, maar meneer, ik moet u toch eerst even vertrouwen. En ik zeg, verdorie jongen. Je hebt ook helemaal gelijk. Ik dacht van, oh, dat is meteen klik, klaar, boom. Nee, hij moest aan mij wennen.
Wel mooi dat hij dat kon benoemen.
Nou,
toch?
Dat vond ik geweldig. Ik ben zo blij dat je dat zegt. Ik heb daar niet bij stilgestaan. Ja,
en terecht.
Oh, wat goed van jou. En dan gaan we toch een andere keer padellen of zo. Ja,
ja, komt wel.
Komt wel.
Ja.
Oh, wat goed. Ja, wat goed. Ja.
Marcel,
ja.
Mag ik jou enorm bedanken voor dit aanstekelijke verhaal wat je hebt gedeeld. Ik heb nog weer meer zin om met cliënten aan de slag te gaan. Met jouw blik. Ik ga jouw blik proberen mee te nemen. En heel erg bedankt.
Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de uitnodiging.
Tuurlijk.
Oké.
Dankjewel. Graag. Bedankt voor het luisteren. Vond je het interessant? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je misschien zelf werken in de zorg? Kijk dan op werkenbijihub.nl.